Er is een grote neiging bij iedereen om te praten over alles wat er niet deugt. En daar kun je een hele lijst van maken. Maar spreken over hem die wel deugt is, denk ik, beter. Er is zorg, er is verdriet, er is eenzaamheid, er is een enorme strijd gaande. Maar de Heer wil ons nabij zijn. Vanavond is aan de beurt Exodus 17, vers 8 tot en met 16. En ik ga er nog een paar stukjes bij lezen. Exodus 17, omdat ons onderwerp is, de Heer is banier. Of Nissi, Yahweh Nissi, Jehovah Nissi, de Heere is banier. Exodus 17 vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop of op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Daar staat dus in de grondtekst Yahweh Nissi. Hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. En nu, misschien wilt u even met mij gaan naar het boek Deuteronomium 25, Deuteronomium 25, vers 17. Ik zal even wachten tot u het ook hebt. Deuteronomium 25, vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was en hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel, dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. En dan nog een stukje. Even bladeren, maar u komt uit. Misschien heb u een Bijbel met een paar teksten aan de onderkant van dit stukje uit Exodus 17, Amalek, strijd. Dat staat bij Deuteronomium 25, 17, 18. Maar dat staat ook bij 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Dus die teksten die staan, in ieder geval in deze herziene Statenvertaling, in de marge onderaan vermeld. Dat is makkelijk, hoef je niet op te schrijven. 1 Samuel 15. Vers 2. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hem van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Dat is de opdracht aan Saul, aan koning Saul. Vers 9. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Ze wilden die niet met de band slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, dat sloegen zij met de band. Elf. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld, Saul is in Karmel, op het gebergte of in de plaats Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is doorgereisd naar Gilgal. 22. Maar Samuel zei, als dat een gesprek gaat van waarom heb je dat niet gedaan, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in gehoorzamen aan de stem van de Heere. Zie, daar komt die bekende tekst die u wel kent. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Tot zover. Een hele bekende, misschien wel boeiende geschiedenis voor u van jaren. De eerste kennismaking voor mij lag op een heel ander vlak. Ik was nog niet zo bezig met het lezen van de Bijbel. Ik was wel, laat maar zeggen, gereformeerd opgevoed en ging wel naar de kerk. Had ook al een Bijbeltje gekregen, maar daar hield het ook ongeveer mee op. Ik dacht toen nog dat als je een Bijbeltje onder je hoofdkussen legde, dat dat dan vanzelf ging. Dat dacht ik ook met wiskundeboek. Maar dat werkte niet bij wiskunde, maar dat werkt ook niet bij de schrift. En ik kwam in Groningen, opgegroeid in Schildwolde, Slochteren, dat zijn de grotere plaatsen van een noordelijke provincie. En ik kwam in Groningen in het gebouw De Harmonie. Dat is een soort concertzaal daar voor mensen die daar ooit waren, die weten het. Het was maar één concertzaal in de hele provincie. Daar hield Johannes de Heer ook zijn meetings, zijn conferenties. Waarom? Omdat dat de enige grote zaal was in het hele gebied. Maar goed, dat was dan een concours. Concours van fanfare en harmoniekorpsen. En mijn vader was dirigent en ik toeterde al mee vanaf mijn 10e. Een beetje spelen, saxofoon spelen. Vond ik leuk. Vind ik nog leuk, denk ik. Maar ik doe het niet zo vaak meer. In de harmonie kwamen al die plaatselijke muziekgezelschappen aan de beurt om hun uitvoering te doen. En die werden dan beoordeeld door een jurygroep. En dan kreeg je daar punten voor. Sommigen een derde prijs, tweede prijs, eerste prijs. Met lof van de jury, nog een superprijs. Er waren allemaal gouden medailles en zilveren medailles. Ik ben hetzelfde als vandaag. Maar uit Stedum, dat is een nog grotere plaats in Groningen. Stedum kwam ook een muziekgezelschap. En dat heette, en daar snapte ik geen biet van, Jehovah Nissi. En ik heb toen aan mijn vader gevraagd, wat betekent dat nou? Waarom bij ons muziekgezelschap heette Halleluja, daar had je wat mee, toch? Psalm 150, ja, daar had je wat mee. Maar met Jehovah Nissi zijn we helemaal niets. Mijn vader wist het niet. Hij had ook niet zo vaak in zijn Bijbeltje gelezen, denk ik. Later begreep ik het. Als dat gezelschap door de straat, er was maar één straat in Stedum, door de straat van Stedum marcheerde, hadden ze een vaandel. En op dat vaandel stond dus Jehovah, dat had ook Yahweh kunnen zijn, want het is hetzelfde hoor. Daar stond dus Jehovah Nissi. Nooit begrepen. Later dacht ik, als ik nu in Stedum kom en ik zou nog een van die oude muzikanten tegenkomen, dan zou ik gezegd hebben, wat fijn dat je dat koos. De Heere is mijn banier. Niemand van de muzikanten waarschijnlijk heeft gesnapt waarom ze achter dat vaandel liepen. Gewoon, ja, het kindje moet toch een naam hebben. En toen is er één geweest die ooit iets over een vaandel had gelezen in de schrift. En die, ja, als je dan toch een vaandel wil, dan moet dit erop staan. Dat is mijn eerste kennismaking met Yahweh of Jehovah Nissi. Ik wist het niet. Totdat je de schrift gaat bestuderen en erachter komt dat direct na het vertrek eigenlijk vanaf de berg Sinaï, ze waren immers uit Egypte gekomen, ze hadden geschuild achter het bloed van het lam, paaslam, bloed aan de deurposten, bloed aan de bovendorpel. En ze waren in grote haast vertrokken en toen in de richting van de berg Sinaï gegaan, door de Schelfzee, wonderlijke verlossing. Ze hebben daar, toen ze daar doorheen waren, door dat water, gezongen het eerste lied in de Bijbel. En ze hebben de Heere geprezen vanwege zijn wonderen, vanwege zijn verlossing, vanwege dat wat hij had gedaan. Mannen zongen eerst, vrouwen zongen daarna. Ik weet niet of dat zo hoort dan, maar dat gebeurde toen al, een soort beurtzang. Dat was het echt in Exodus 15. En dan krijg je wat we al hadden, die bijzondere ontmoeting bij dat bittere water. De Heere is heelmeester. Yahweh Rofe, dat is daar gebeurd. En dat bittere water werd zoet toen Mozes een door God aangewezen hout in het water gooide. Niet Mozes zocht het uit, dat heeft de Heere God zelf gedaan. En vanaf dat moment is het water zoet. Nog een hoofdstuk verder is er weer geen water. Ze zijn verder getrokken. Dat water is er nog steeds, maar dat was alweer te ver van hen verwijderd. En ze hebben weer geroepen. En de Heer heeft gezegd, ga je staf nemen en kom en sta bij mij op de berg of op de rots. En dan moet je op de rots slaan en ik zal daar voor je staan. Dat is een van de moeilijkste teksten voor mij die ik ooit gelezen heb. Mozes moest op de rots slaan en de Heere God zei, ik sta voor je. Heb je je ooit gerealiseerd dat Mozes risico liep om de Heere met die staf te slaan? Misschien was dat wel de bedoeling. Sla die herder. En er kwam water uit. Dat moet je niet twee keer doen. Mozes deed dat wel later, dus dat laat ik even los. Dat moet je maar één keer doen, dat kan maar één keer. Als Mozes het later nog een keer doet, heeft dat consequenties. Maar de Heere liet weten, ik sta voor je. En als jij de rots slaat met die staf waarmee je de Nijl ooit sloeg, als je met die rots daar staat en slaat, dan zal er water uitkomen. En dat gebeurde. En dat water is als een rivier achter hen aangegaan. Waarschijnlijk 40 jaar lang. Dus behalve manna elke morgen, water. Je kunt je dat niet voorstellen. Hoe groot is de Heere onze God. Zoiets wonderlijks, zoiets majesteitelijks, dat is uniek te noemen. En dat is het ook, dat blijft het ook. Mozes is daar echt direct in betrokken geweest en heeft dit gezien. Die steenrots nu, zegt het Nieuwe Testament, was Christus. Oh, het is Mozes sloeg Christus. Ja, de Heere stond voor hem. Ik en de Vader zijn één. Zou je niet met een brok in de keel gezegd hebben, ik durf niet? Stel dat ik u raak. Maar dat was juist de bedoeling. De steenrots nu was Christus. En Mozes heeft die rots geraakt, geslagen en er is water uitgekomen. Die stroom van zegen is uit die rots voortgekomen. De hele woestijntocht is een compleet wonder. Hoe een volk 40 jaar zo verder kan trekken, zo op deze wijze en gevoed wordt en gelaafd wordt, is uniek. En als het al bitter was, dan was er een oplossing voor. En nu komt Amalek en strijdt tegen Israël. Had dat niet in één keer geregeld kunnen worden toen de Heere God met Egypte dealde, zo heet het vandaag, hè, dat hij dit wilde doen aan dat volk Egypte, dat had hij toch in één keer kunnen doen. Dan had hij ook de Amalekieten wel mee kunnen nemen. Is niet gebeurd. Amalek streed tegen Israël. En Amalek valt aan de achterkant aan, loert erop dat de mensen moe en mat zijn. En dan probeert hij ze te raken bij vrouwen en bij kinderen en echt wel bij het zwakste deel. Dat is het verhaal. Zou die Amalek nog bestaan? Ja, hij had eigenlijk al weg moeten zijn, maar u weet het. Ik weet van mezelf dat als ik moe ben, dat komt ook voor, dat ik heel kwetsbaar ben. En dan moet altijd iemand het ontgelden als je al uit de bocht schiet. Ik schiet niet zo vaak uit de bocht, maar het komt wel voor. En die dan het dichtbij staat, die is de pineut, hè? Ja. Die zit hier vooraan. Ze heet niet zuster Pineudo, dat bedoel ik niet. Valbal mee, misschien, maar toch. Dan val je uit, dan ben je veranderig, dan zeg je dingen die je nooit had moeten zeggen. Je bent in echt wel onbeleefd en niet liefdevol. Dat is het minste wat je daarvan zeggen kunt. Heel eerlijk. Maar stel nu dat de vijand loert op dat moment, als daartoe uit de bocht vliegt. Als Henny met een rode hoofd door het huis vliegt, soms wat terug zegt, komt ook voor. Soms niks zegt, dan komt de duivel, dan komt Amalek en die zegt, weet je, en nu de aanval inzetten. Als ze in strijd gewikkeld zijn, dan zoeken ze de zwakke plekken van de tegenstander op. Dat kan niet anders. Nu, de duivel weet dat. En moeheid en matheid is een heel gevaarlijk moment. Bovendien, vrouwen en kinderen, dat heb je niet helemaal door, maar als je ze daar raakt. Ik heb wel eens geciteerd het boek Job. Job krijgt 3 vrienden op bezoek. Hij zit zwaar in de narigheid, alles is hij kwijt. En die 3 vrienden die komen, nou Job, dat komt niet zomaar. Vertel maar even wat er allemaal in je leven mis is gegaan. Smijt het maar eens eventjes op het podium. Zo gaat dat. Nou, Job zegt, ik zou niet weten. De tweede vriend begint, zegt, nou, als het dan niet je eigen zonden zijn, dan is het misschien wel de zonde van je kinderen. Zie je, daar heb je het. En als Job weer een ellenlang antwoord geeft en zegt dat het dat ook niet is, dan zegt de derde vriend, dan is het misschien niet de schuld van je kinderen of de schuld van jezelf, maar dan zijn het je gedachten. Nou, de gedachten zijn dus kennelijk niet tolvrij, maar de duivel kan die gedachten van jou niet lezen. Dat kan ik u echt verzekeren. Iedere keer hoorde ik dat de duivel onze gedachten zou kunnen lezen. Nee. Er is maar één die van verre mijn gedachten kent. Dat is de Heer. Maar de aanvallen bij vrouwen en kinderen, die zijn gigantisch. Nu, dat gebeurt. Dat is Amalek. Die valt altijd aan daar waar een zwakke plek zit. En dat Amalek gedoe, dat is zodanig en zo fors, dat de Heer zegt, daar moet je eens en voor altijd mee afrekenen. Daar moet je een eind aan maken. Dat moet weg. En dat is de opdracht. En het is een opdracht die ook herhaald wordt. En de eerste koning in Israël zou het dan moeten doen. Saul. En die denkt, ja, maar Amalek, ja zeker, maar die hebben wel mooie paarden. Zal ik het anders zeggen? Daar staan een paar leuke auto's. Die ga je toch niet in de schroothoop gooien? En zo'n kasteeltje is ook nog niet helemaal waardeloos. Misschien hangen er wel een paar mooie schilderijen. Kunnen we mee naar Kunst en Kids en krijgen we een groot bedrag voor als het een beetje goed uitpakt. Nee, heel stom. Maar om te zeggen wat Saul dacht. Saul dacht, ja, maar kom, je gaat toch niet alle dingen hebben? Ja, wat waardeloos is en wat al helemaal verprutst is en wat geen waarde meer. Dat kun je wel met de band slaan. Dat deed Saul ook wel. Ja, we koffiemolen die het niet meer deed. Ja, nou ja, die slaan we met de band. Zo van, we zijn eventjes heel vroom bezig. Maar die koffiebolen die nou wel werkte, ja, die nam je mee naar huis. Had je vrouw er ook nog wat aan. Dit is het verhaal. Dit is echt, zo is het echt gegaan. En Saul, die dat had moeten doen, had ergens op de Karmel een gedenkteken voor zichzelf laten neerzetten. U weet het, de zoon van David, later Absalom, heeft dat ook gedaan. Die heeft ook een zuil voor zichzelf opgericht. Die heeft toen gedacht, nou, als ik er niet meer ben, de anderen doen het niet, dus ik moet het nu zelf maar doen. Hè. Er moet toch een soort plekje zijn waar mijn naam hoog gehouden wordt. En Samuel zegt, wat is dat dan voor geblaat? Wat hoor ik nu dan? Ja, dat zijn die mooie schapen. Dat waren die beste dieren waar geen mankeren aan was. Die heb ik maar gespaard. Gehoorzamen is beter. U kent het allemaal. Nu, omdat u het kent, moet het ook een keer duidelijk zijn dat dit hier als achtergrond dient voor een veel grotere strijd die er vandaag is. Zou de tegenstander van de Heere ons nog aanvallen? Ja. En of je dat nu aanvechtingen noemt, een beetje uit de reformatorische hoek, of dat je dat een andere naam geeft, een rechtstreekse beproeving, dat laat niets over van dit hele proces. Dat geeft niks hoe je dat noemt. Het blijft overeind dat dit een proces is waar je middenin zit. Wat dan? Nu ben je net op weg naar het beloofde land. Je bent net gaan schuilen achter het bloed van het lam. En ik hoop echt dat iedereen dat ooit in zijn eigen leven heeft gedaan. Niet omdat u dan in Egypte geweest bent. Niet omdat u dat daar in het land Gozen hebt gebivakkeerd. Niet om, weet ik veel, welke reis dan ook, maar omdat u hier in Nederland uw knieën boog voor de Heer Jezus en werkelijk hem aannam als je heiland en als je verlosser. Dat is het geheim. Dat moet een keer gebeuren. En vanaf het moment dat dat gebeurt, ben je een kind van God en zegt de Heere God, en nu op pad. Ja, waarheen dan? Nou, niet naar jouw hoge carrièreplek, maar naar mijn plek. Op weg naar de hemel. En misschien moet je onderweg naar de hemel wel koffie schenken of zo. Misschien moet je wel aardappels koken. Misschien zou je de bladeren moeten opruimen. Bij sommigen moet dat echt hoog nodig gebeuren. De zuster die het betreft, die kijkt nu van, hoe haal je het in je hoofd? Bij ons ook. Er ligt een stamblad van je welstaan. Maar je bent onderweg naar de hemel. En onderweg naar de hemel moet je echt wat doen. Voor hem. Niet voor jezelf. Niet om daar een soort compromis van te maken en dan voor jezelf een gedenkteken neer te zetten. Zie je wel wat ik gedaan heb? Ik heb al mijn blaadjes opgeruimd. Ik ben de grote schoonmaker. Me, the big number one. Die bestaat al een poos hoor, die me. Al heel lang. Dat begon al bij Kain namelijk. Het probleem is, broeders en zusters, dat er vandaag strijd is. En die strijd die heeft te maken met jouw zwakke kant. Ik weet niet wat jouw zwakke kant is. Ik heb gisteren morgen in een pastoraal gesprek tegen een zuster gezegd, samen met nog een broeder. Ik weet ongeveer wie je bent. Ik weet wat je ambieert, wat je graag wilt. Maar dat wat je doet en wat je laat zien is op hetzelfde moment jouw zwakte. Dat klinkt heel vertrouwd, want u wist het al lang. Je sterke kant is altijd je zwakste kant. Ik had dat nooit zo goed begrepen, totdat we een conflict moesten oplossen met nog een paar broeders in Vancouver, ver weg, Canada. En daar was een broeder, die stond bekend, nou, superbroeder. Zulke broeders bestaan niet in Nederland. Zeldzaam nog, een van de allerlaatsten, zou je zeggen. Die broeder heeft iedereen geknuffeld, heeft iedereen omarmd en gezoend. En heeft altijd zijn liefde laten zien, ook naar mij toe, ik weet wat het is. En men zei, zo'n broeder, die moet je met een lampje zoeken. Nou, dat klopt. Dat was echt zo. Totdat er iemand binnenkwam in de gemeente daar, die eigenlijk niet binnen had moeten komen. En hij ook hem omarmde, begroette, knuffelde. Begin van de ellende. Zijn sterke kant was op hetzelfde moment zijn zwakte. En dat is altijd zo, mijn broeder en zuster. Zou de duivel vandaag nog zwakke kanten bij jou kunnen ontdekken? Jawel. Heb je ze, nou, of het een tikkertje hoogmoed is, of een misschien wel een soort drive van, ik moet het alleen doen. Dat is ook een vorm van hoogmoed. Ik ben alleen overgebleven om het u aan te zeggen. Ook al moeilijk. Altijd. Er is eigenlijk geen betere dan spreker, muzikant, zanger, kinderwerker, pastorale werker, bestuurder. Vult u maar in. En in die tijd waren er heel veel krachten inzetbaar en nodig ook om de tent van God te dragen. En een daarvan was Bezaliel, die de tabernakel heeft gebouwd. Samen met Oholiab. Die twee waren er echt uitgesprongen, die hadden capaciteiten van hier tot Gunther. Vul nu eens in. Zou de Satan je vandaag willen pakken op dit punt? Ja. Ik wil zo graag helder hebben dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent. Dat je leven uit God hebt. En dat je echt zonder markeren aankomt bij hem. Of je nu wel of niet struikelt, hij zorgt ervoor dat je daar aankomt. En dit is misschien wat tegendraads aan wat ik net zei, maar ik wil het proberen helder te krijgen. Jij en ik zullen komen daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En hij komt heel vlug. Alles wijst erop dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Dat is niet een soort kreet uit de doos van Johannes de Heer of van broeder Darby. Dat bedoel ik helemaal niet. Het is altijd uitgelegd, maar het is echt zo dat het, ja, uit alle dingen blijkt dat dit vlak voor de deur staat. Dit kan niet lang meer duren. U denkt aan de ontwikkelingen vanuit het noorden van Irak. Vanuit het, dus dat is Nineveh, hoor. Dat is de koning van het noorden. Daar komt hij vandaan, in het noorden van Syrië. Maar u denkt ook aan wat er in Jeruzalem gebeurt, op de Tempelberg. U denkt aan wat er in de Afrikaanse landen gebeurt. U denkt wat er in Nederland gebeurt. U denkt wat er in de kerken gebeurt. De ene knal na de andere knal, zonder geweer, maar wel knallen. Het is onvoorstelbaar. We zitten in die einde. Maar de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. In de tijd van David, Saul was overwonnen. Saul heb ik al even genoemd in verbinding met Amalek. Saul had voor zichzelf een standbeeld opgericht. Saul was verworpen, de geest van de Heere verliet hem. De geest van de Heere was op David, dat was in die tijd. Ontstaat een conflict tussen Saul en David. Je kunt het invullen. David is de overwinnaar als het om Goliath gaat. Een geweldige overwinning behaald. En daarna is er een voortdurende strijd tussen Saul en tussen David. David vlucht en zoekt een plekje. Een verborgen schuilplaats, dat heet Adullam in de Bijbel. Die kent u. Er zijn kerken die die naam dragen. Een mooie naam voor een kerk. Een verborgen schuilplaats. En ieder die een schuldeiser had, ieder die in moeite was, ieder die zorg, die mocht daarheen. Ieder die verbitterd was, ook Davids familie, zijn broers, zijn ouders, ze zijn allemaal gekomen. Daar, in de bergvesting Adullam. David was gezalfd als koning destijds in Bethlehem door Samuel. Zo is het begonnen. Nog voor hij bij Saul kwam. David is namelijk 3 keer gezalfd geweest in de schrift. 1 keer in Bethlehem, direct aan het begin van zijn bediening. De 2e keer komt zo. En daar in die bergvesting, daar is iedereen welkom geweest die de Heere zocht. En die veiligheid wilde. Laat ik het anders zeggen, er is vandaag maar 1 plek waar mensen veilig zijn. Dat is bij de Heer Jezus. Hij is ons een burcht en een hoog vertrek. Hij is ons echt een Adullam. Hij is het bij wie we kunnen schuilen. Hij kan zeggen, wie vermoeid en belast is, die komen maar bij mij. Je bent welkom. En ze kwamen toen en ze komen nog. Gelukkig. We hadden zaterdag een mannendag en ik hoorde net dat er aan het eind van de dag toch nog 3 jonge mannen... gekozen hebben voor de Heer Jezus. Amen. Naar de bergvesting. En die krijgen het vanaf het moment dat ze kiezen voor de Heer Jezus flink voor hun kiezen. Namelijk, ze worden bespot. Als zij vandaag bij de koffie van vanmorgen om 10 uur op hun werkplek of op school getuigd hebben, nou, dan hebben ze hem al. Zo is het gewoon. Dat is de werkelijkheid. Er is strijd, maar er is een bergvesting. Maar is dat dan het einde? Nee, er komt op een bepaald moment dat Saul is overleden. Begint het boek 2 Samuel. Het eerste komt uit 1 Samuel, dan komt 2 Samuel. En Saul is overleden en David vraagt, waar moet ik nu, Heere? En de Heer zegt, en nu is het tijd om naar Hebron te gaan. Niet David koos voor Hebron, omdat het daar gezelliger was. Hij koos ook niet voor een stad. De Heer wees heel precies Hebron aan. En David nam iedereen mee uit die bergvesting en bracht hen in Hebron. En daar is hij nog een keer gezalfd. Dat is de 2e keer. Hebron is, voor zover ik het zie, een beeld van de gemeente, de opname van de gemeente. De verborgen schuilplaats Adullam is dus de plek waar we nu schuilen, waar we nu zijn. Maar we zitten hier nog in de narigheid, we hebben nog buren. Maar, sorry, u hebt het heel goed. Maar we hebben nog mensen, we hebben nog familierelaties die helemaal niet zo goed lopen. Die allemaal moeilijkheden, we hebben van alles nog. De bergvesting is er. Je mag ook genieten van de Heer Jezus. Je mag ook bij hem zijn. En je mag weten dat je daar veilig bent, dat je daar bescherming vindt. En er waren ook mannetjesputters in die tijd. Mensen die door de vijandige linies braken en water uit Bethlehem putten en daar in Adullam brachten. Dat is allemaal daar gebeurd. Geweldige dingen zijn daar gebeurd. Maar u gaat naar Hebron. Hebron betekent gemeenschap, omgang met. U gaat naar een plek waar je omgang met hem hebt, waar hij eer en heerlijkheid heeft. Dat duurt niet meer zo lang. Hij neemt je mee. Niet jij kiest en jij hebt je navigatie daarop afgestemd. Hij neemt je mee. Hij zorgt ervoor dat jij daar komt, zonder vlek of rimpel. Het is niet mijn inspanning. Het is niet mijn aantal teksten. Het is niets van mij. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Het is Gods genade. Daar zullen we zijn. En de 3e keer dat David gezalfd wordt is als heel het volk hem kiest als koning in Jeruzalem. Dat komt nog. Dus eigenlijk 3 stadia. 1, bergvesting. 2, Hebron. 3, Jeruzalem. David is 7 jaar koning geweest in Hebron. Ja, dat is de laatste jaarweek van Daniel. Als u dan toch wilt cijferen, als u wilt plussen en minnen, daar heb je hem. 7 jaar. 3,5 jaar duurt de grote verdrukking, 1260 dagen. 36, 42 maanden daar. Maar in Hebron hebben ze genoten in diezelfde tijd. Gelovigen zien uit naar de komst van de Heer Jezus, maar zitten nog wel hier op aarde. En dat Jeruzalem ook nog komt, dat Israël ook komt, dat alle stammen komen, dat ze van heinde en ver komen en vragen of die alsjeblieft koning wil zijn. Ja, ja, derde keer zijn gezalfd, dat komt ook nog. Met andere woorden, je hebt in die drie plekjes eigenlijk een compleet heilslijntje te pakken. En dat is heel bijzonder in het Oude Testament. Maar nu kijken we naar een stukje, zal maar zeggen, van die bergvesting, de moeite, de spanning, de strijd. Hoe gaat het nu? Nou, de enige optie is, Mozes zegt tegen Jozua, strijd tegen Amalek, doe er wat aan. En dan worden ze gemobiliseerd. Ze hebben bij de Schelfzee gestaan en toen hebben ze gehoord, de Heere zal voor u strijden en jullie moeten stil zijn. En nu moeten jullie strijden. Dat is precies het omgekeerde. Dus daar zou de Heere gaan strijden en nu moeten zij strijden. En Jozua, een jonge man, dat blijkt uit de rest van de schrift, heeft toen al aanvoerderskwaliteiten gehad en werd dus eigenlijk gezien als de leider. En dat is ook gebeurd en dat is ook gebleken. En Mozes zegt, ik ga op de berg staan, op de heuvel staan, de staf Gods, en Hur en Aaron zijn bij mij. Ik wil proberen om het te schetsen. Hur is een beetje moeilijk. Volgens het boek Exodus, hoofdstuk 31, is Hur een afstammeling van Juda, koningslijn. En Aaron, uiteraard een afstammeling van Levi, de priesterlijn. Daar ziet u een bijzonder schouwspel. Dat is niet een soort gedenkteken dat Saul voor zichzelf heeft laten neerzetten. Dat is het contrast, dat is het omgekeerde. Maar hier is het een bijzonder gedenkteken van, mag ik hem zeggen, de profeet. De Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij, zegt Mozes. Dus ik heb een tekst daarbij. De koning en de priester. Het is alsof je Melchizedek daar ziet staan. Alsof je daar op die heuveltop ineens een heel bijzonder iemand ziet. Ja, die handen zakten, maar die handen zakken niet. Want er zijn ondersteunende kwaliteiten. De koning, priester, profeet staat daar. Onbewegelijk tot zonsondergang. Wie is dat, die man? Ja, toen waren er drie. En nu is het één. En die ene, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Weet je dat in de strijd die we nu hebben, er één is die de overwinning geeft? Niet onze tactiek, niet ons vernuft, niet onze mooie wapens, maar Christus zelf. Dat is het geheim. En hij is daar op de heuvel. Op die heuvel, daar ginds, stond een ruw houten kruis. Het offer van het kruis had u al gezien in het stuk hout. En nu ziet u het hele symbool daar voor u. Lieve broeders en zusters, dit is niet een kwestie van, wij hebben ook een symbool. Bij de, na de hervorming hebben ze de Rooms-Katholieke kerken geplunderd en is er een enorme beeldenstorm op gang gekomen. Is alles wat herinnerde aan dit soort dingen is allemaal weggegooid. Ik begrijp het ook wel. Het was vorm geworden. Dus dat snap ik. Maar de andere kant van de medaille is, zou je voor jezelf dan willen zeggen, maar Heer Jezus, u bent mijn banier. En zolang u er bent, heb ik de overwinning. Zolang u van de avond tot de morgen, van de morgen tot de avond, zolang u leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dat zijn prachtige dingen. Maar dat moet je een keer naar je toe halen. Dan moet je een keer dankjewel voor zeggen. Dan moet je ook van durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Dat, zo bent u. We zitten vandaag midden in de strijd. En de ene na de andere Ja, capitulatie is een feit. We capituleren, we geven ons over, we laten ons overwinnen, we laten ons overroeren. En ik heb het heel voorzichtig gehouden, ik heb helemaal niet gezegd over nare dingen, want er zijn zoveel dingen die ons vandaag bespringen. Als ik denk aan het Tweede Kroniekenboek, hoe daar, dat hadden we zaterdag op een mannendag ergens in Goes, maar hoe daar mannen zijn die willen gaan voor de Heer Jezus, toen voor hun koning. En ze wilden dwars door vijandige linies heen breken. Maar ze wilden ook reuzen van Moab verslaan. Maar ze wilden ook een leeuw die in een kuil zat in de tijd van sneeuw. Die leeuw, die hebben ze gedood. Ik weet niet hoeveel kuilen om jou heen zijn. Die heten vandaag valkuilen. En onderin, daar zit een leeuw. Een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daar moet je een keer iets mee doen. Daar moet je wat aan doen. Dat moet jij doen. Heeft de Heer Jezus dan de duivel niet overwonnen? Ja. Maar die leeuw zit wel onderin een kuil in jouw leven, in jouw tuintje of in jouw hart of in jouw leven. En die leeuw die moet gedood worden. Kan ik dan de Satan doden? Nee, dat kan alleen de Heer Jezus. Kan ik dan de overwinnaar zijn? Nee, dat kan alleen de Heer Jezus. Maar je moet er wel aan doen. Net als Jozua streed tegen Amalek, hij niet kon overwinnen. Als die handen van hem daar niet omhoog waren, zo is het ook dan met de leeuw die onderin de kuil zit. Maar die kuilen die zijn er. En voor de ene is dat een gokleeuw. En voor de andere is dat een seksleeuw. Voor een derde is dat misschien carrière leeuw. Is dat misschien wel eigen dunkleeuw. Is dat waar ik kan zo mooi zingen. Ik kan mooi musiceren. Ik kan saxofoon spelen. Dat kunnen ze niet allemaal. Weet ik veel hoe die leeuw heet? Allemaal. En dat zijn allemaal valkuilen. Ik weet nog dat ik heel graag saxofoon speelde en dat de Heer tegen me zei, maar dan moet je ermee stoppen. Ik denk, maar Heer, maar ik mag toch wel saxofoon spelen? Dat is toch geen zonde? Nee, dat is ook geen zonde, dat is heel mooi. Er is maar één probleem met saxofoon spelen. Dat is als je bij hem bent, dan moet je spelen, maar dan kun je niet meer zingen tegelijk. Maar dat ziet er wel, dus er is een beetje verschil. Ik hoop dat u het pakt. Dus ik ben blij dat ik eraf ben. Ik krijg straks een citer. Maar dan kun je en spelen en zingen op hetzelfde moment. Dat is dubbel voor hem. Maar trompetisten hebben datzelfde probleem. En trombonisten ook. En de tubablazers uiteraard. Maar zou je het willen? Zou je om je heen willen kijken, in je eigen leven willen kijken? Wat zijn nu de knelpunten? Waar zitten nu die valkuilen? Waar valt de Satan, de tegenstander, de Amalekiet mij aan? Waar dan? Nou daar. En die kietelt altijd het eigen ik van je. En als er iemand een beetje kritisch is over je, nou, dan zit je al onderin. Dat kun je niet verdragen. Dus ik ken twee boekjes, ik heb ze aangereikt gekregen toen ik het zelf heel moeilijk had met bepaalde dingen. De zegen van kritiek. Ja, dat boekje bestaat. Misschien heeft de half van de zaal dit boekje gelezen. Maar het bestaat wel. En ik heb het echt daarna goed gelezen. En een boekje over, misschien ben je het zelf wel. Ik zat midden in de narigheid en dan komt de predikant bij ons op het erf fietsen. Het is een vriend geworden, dat was het eigenlijk al een beetje. Maar toen, na die tijd, is het geworden. Hij is van de PKN, dan denk je, nou dat is... Nou ja, zeg maar KPN dan, dat is ook goed. Nee, dat is geen... Maar die kwam bij ons en die zei, daartoe ik wil met je bidden. Of daartoe nee, ik wil met jullie bidden. De spijker op de kop. Ik kan 1000 keer zeggen dat het niet mijn fout was. Dat was het ook niet. Maar ik ben er zo door geraakt omdat mijn eer en mijn positie en mijn plekje weg moest. En ik kon het niet verkroppen. En dat staat op je lichaam. Heel gek, hè? Je hebt altijd ergens een zwakke plek. Afgezien van de valkuil heb je ook nog zwakke plekken. En, En dat fnuikende, dat gemene, dat slaat ergens op een zwakke plek. En ik kon de ene arm niet meer gebruiken. Het was ineens gebeurd. En daarna... Ja, daarna was het weer over. Waarom? Omdat hij bad en hij zei, denk erom. Dit is het probleem. En dat was ook zo. Lieve broeder en zuster, de enige optie is de Heer Jezus. En laat de Heer Jezus dan vanavond bij je komen en tegen jou zeggen, ik weet niet waar je mee zit. Hij weet het wel precies, ik weet het niet, maar hij weet het wel. Zullen we daar eens over praten? Zou je je willen laten helpen? Zou je die bitterheid die je kenmerkt willen loslaten? Zou je hem of haar die je zo beschadigd heeft willen vergeven? Zou je met de Heer Jezus willen bidden, Vader, vergeef het haar, of vergeef het hem, of vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zou je het willen? Ga niet door. Ga niet door. Maar die Amalekiet valt altijd aan, omdat je dit niet opgelost hebt. Omdat het een zwakke plek bleef. Dat was er al, soms al tijden, soms al jaren. Er zitten nog steeds mensen te mokken over zonden van 40, 50 jaar terug. Van dingen die aangedaan zijn toen en toen. Of misschien wel niet eens aan henzelf, maar aan hun vaders en hun moeders gedaan zijn. En daar hebben ze nu nog last van. Daar hebben ze nu nog de bitterheid van. Maar ga nu eens met de Heer Jezus daarheen. Hoe zou de Heer Jezus daar tegenaan kijken? Die zou zeggen, weet je, daartoe ik sta voor jou op die heuveltop. En de priesterkant, dat is de bewogen kant. Dat is de kant naar God toe, de dienst naar de Heere. En de koningskant, daar is de kant naar de mensen toe. Dus de andere kant op. Het zijn twee kanten van dezelfde zaak, hoor. Het zijn twee aparte diensten. En de profeet, de mond van God, die staat daar onbeweegd. Dat is een symbool. En dat heet Yahweh Nissi. De Heere is mijn banier. Nou, plak het dan boven je leven. Zet het dan echt op scherp en zeg, Heere, u bent mijn banier. U hebt misschien altijd gedacht, waarom moeten die mensen van het leger met die banieren zwaaien en met die vaandels? U vond dat maar niks. Ik geef hem weer het jongetje, ik zat op de JV, er werd over het leger des Heils gepraat, alsof ze de grootste zondaren waren. Maar wie trommelt er nu voor het evangelie? Dat kan toch niet? Dat moet toch de boodschap in de kerk zijn? Ja, precies. Ja. Vorige week zei iemand tegen mij, de dominee, die zei altijd aan het begin van de preek van, als je nou de Heer Jezus wil leren kennen, dan moet je bij mij komen, dan moet je maar naar voren komen. Dan gaan we voor je bidden. Nou, dan komt die mevrouw die zegt, ik wil graag van de Heer Jezus horen. Ja, maar ga eerst maar eens naar huis en ga eerst maar eens bidden. Oh ja. Nou, de tweede zondag, hij zei hetzelfde, iedere keer hetzelfde ritueel, weer hetzelfde verhaal. En ze komt weer, en weer hetzelfde verhaal. Heb je al gebeden? Jazeker. Ja, maar nog maar meer bidden. Ze komt hem op de markt tegen, de donderdag erop. En zegt, dominee, u kunt praten wat u wilt, maar ik heb nu zo ernstig gebeden. En ik heb ook een antwoord gekregen van de Heer. Ja, zegt hij, welk antwoord dan? De Heer zei, ik kom er zelf ook niet in. Nee, dat is een grapje, maar het is wel, de kern van het verhaal is, niet meer praten over van alles en nog wat, maar naar hem gaan. En met hem naar deze dingen kijken. Zijn oog. En hij is mijn banier. De Heer Jezus zelf. Er is maar één norm. Er is maar één banier. En als de mensen van het leger des Heils het hebben over een banner, weet je wel, daar hebben ze liederen van, daar hebben ze marsmuziek op gemaakt. Prachtige muziek, vind ik zelf. Dan hebben ze het over hem. Hij is onze banier. Niet mijn club, niet Luther, niet Calvin, niet Darwin, niet Zwingli, niet Spurgeon. Nee, Hij, de Heer Jezus, er is maar één norm, er is maar één banner, er is maar één banier. Yahweh is banier, de Heere is dat. Niet wat wij ervan maken, niet onze uitleg daarover, niet onze theologie, maar Hij zelf, de Heer Jezus is dat. En wat liet Hij zien? Die als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de Heer Jezus. Nu kijk dan naar Hem. Hem zien betekent overwinning over al die prut om je heen. Dat is echt zo. Ik heb het echt geprobeerd in pastorale zaken. Ik heb heel veel pastoraat gedaan als het gaat om huwelijk. Om de Heer Jezus in te brengen in het conflict. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus echt een plek kunt geven in dat conflict, is het conflict bijna over. Hoe kan dat nu? Zijn die mensen nu zo stom geweest? Nee, maar ze zijn verblind. U weet het wel, als twee kijven, dan schieten ze één die kant, de ander die kant op. Ze zijn nooit zo ver van elkaar af geweest. Een hele oude pastorale werker zei op een moment, ik was daarbij, dat man en vrouw daar bij hem in de spreekkamer schreeuwden en elkaar een beetje de tent uitvochten. De afstand tussen jullie is nu wel groot geworden, maar je moet zo hard schreeuwen, want anders hoort ze het niet meer. Ben je nou zo ongeveer. Het feit dat je heel luid, heel hard schreeuwt, betekent ook al dat de afstand al veel te groot is geworden. Ja, maar makkelijk, hè? Je stem verheffen. Het komt heel dichtbij. Zou je nu vanavond willen zeggen, Heer Jezus, u bent mijn banier. Zet het dan eens voor je. Zet het op je bureautje. Zet het op een schoorsteenmantel als je die hebt. Zet hem op een kastje in de slaapkamer. Maar niet als je slaapt, want dan werkt het niet. Alleen als je het ziet. Nee, ik hoop niet dat u me krenterig vindt, maar dit is nodig, dat je hem hebt als je banier. En Mozes heeft daar een altaar gebouwd. Dat is het eerste altaar van Mozes, voor zover ik het weet. De tabernakel krijgt straks ook een altaar. Maar dit is de eerste keer dat Mozes dat doet. De Heere is mijn banier. De Heere is het hout dat bitter water zoet maakt. Genees, Heer. Maar de Heere is ook banier om tegenover die aanvallen te strijden. En ik wil afsluiten met een volgend hoofdstuk. En dat is dat Mozes zijn schoonvader bij Mozes komt. Ik weet niet of u blij bent met uw schoonvader. Mijn schoonvader is al lang overleden. Over schoonmoeders doen de gekste verhalen de ronde. Maar ik heb zaterdag ergens iets verteld over mijn schoonmoeder die ik niet gekend heb. Die was ook al overleden toen ik daar een beetje in de buurt kwam. Maar als ik een pet op had, zou ik hem heel diep afnemen. Schitterend. 43 jaar overleden, 9 kinderen, jongste 3, 5 en... Ja, iedereen zegt, hoe kan het nou? Als God dan liefde is, hoe bestaat dit? Dit kan niet. Gelovig, echt gelovig, heel fijngevoelig. 9 kinderen hebben de Heer Jezus leren kennen, alle 9. Hebben alle 9 mannen gekregen of vrouwen gekregen die ook de Heer Jezus kennen. Hun nazaten ook. Onvoorstelbaar. Maar los dat bijzonder. Maar Mozes krijgt zijn schoonvader op bezoek, Jethro. Dat is in hoofdstuk 18. Nu ga ik niet dat hoofdstuk behandelen, maar ik wil er iets over zeggen in verbinding met ons onderwerp van vanavond. Mozes gaat hen tegemoet. Vers 6 van hoofdstuk 18, als u het nog open hebt, even opzoeken. Hij liet tegen Mozes zeggen, ik... Ja, dat mocht ik nooit schrijven van de taalkundige. Je mocht nooit met ik beginnen. Maar, zie je. Ik, je schoonvader Jethro, kom naar je toe. Met je vrouw en haar beide zonen die bij haar zijn. Toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich, kuste hem. Ze vroegen naar elkaars welstand en ze gingen de tent binnen. Nou, Mozes vertelt wat er allemaal is gebeurd. 13. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. 17. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken. Dit is veel te veel, daar word je overspannen van. Zo heet het vandaag. Daar krijg je een burn-out van. Zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt het niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop ze moeten gaan en het werk dat ze moeten doen. Jij echter, jij moet, vers 23, als je dit doet en God het je gebiedt, dus draait het even om, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Zal ik het heel scherp zeggen, een beetje na misschien. Mozes heeft daar gestaan een hele dag met zijn handen omhoog. En Hur en Aaron hebben hem ondersteund en ze hebben Amalek overwonnen. En ze draaien zich niet nog om of het is weer raak. Hier kreeg Amalek het weer voor het zeggen. Ik weet het wel. Er worden ontzettend vaak besprekingen gevoerd over leiding in de gemeente en wordt deze tekst gehaald. Je kunt het niet alleen, je moet oversten over 10, oversten over 50 en oversten over 100 en oversten over 1000 aanstellen. Je moet delegeren, man. Delegeren. Dat is het toverwoord. Er wordt niet meer gevraagd of dat kan. De Heere had Mozes gekwalificeerd voor die taak, had hem kracht gegeven, wijsheid gegeven. En de schoonvader zei, nou nee, dat kan. Daar word je overspannen van, dit gaat nooit goed. Dat is precies een aanval. Ten voeten uit. En Mozes tuint erin. Later zegt Mozes, veel later, ik kan de zorg alleen niet meer tillen. Dan zegt Mozes, zei de Heer, dan neem ik wat bij jou vandaan, van jouw geest af. En dat verdeel ik over 70 oudsten en die zullen je gaan helpen. Maar bij 3-4 miljoen mensen, oversten over 10, oversten over 50, oversten over 100, oversten over 1000. Nou, er zijn honderden geweest. Dat zijn niet dezelfde als die 70 van toen. Maar daar nog, in die tijd toen die 70 kwamen, zegt de Heer, en nu neem ik wat bij jou vandaan en ik geef het aan deze allemaal. Dus het totaal aan capaciteit, aan gaven, dat bleef nog gelijk. Alleen bij Mozes was het wat minder en bij de anderen was het iets meer. Maar daar had de Heer vanaf het begin ook gezegd. Lieve broeders, zusters, vertrouw nu eens op de Heer Jezus. En als hij zegt, ik ga met je, ik ben bij je alle dagen tot aan het einde van deze eeuw. Dan mag je gaan, dan mag je dat vertrouwen hebben. Dan mag je echt in je taak staan en in je werk staan en zeggen, Heer Jezus, ik doe het voor u. U bent de Heer van de oogst. U bent de Heer over het huis. U bent het die gezag hebt. En Heer Jezus, ik wil u gehoorzamen. Ik wil u alles geven wat ik te geven heb. Ik wil u mijn capaciteiten geven. Ik wil u mijn gaven geven. Alles aan u. U bent het. En niet wat men zegt. En nee, daar ga ik weer. Want dat is het probleem vandaag. De hele zaak is, laat me zeggen, in de discussiesfeer gegooid. Is allemaal bespreekbaar geworden. En er wordt geleuterd en geleuterd. En er wordt vergaderd en wordt vergaderd. Totdat we vergaderd worden. Ja, zo lang praten we door. Er komt geen eind aan al die besprekingen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ga nu eens met de Heer Jezus. Durf het te wagen met de Heer Jezus. Geef hem die glorie. U bent mijn banier, Heer Jezus. Jehovah Nissi of Yahweh Nissi. U bent, Heere, mijn banier. Ik wil u volgen, Heer Jezus, waar u ook gaat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet het wel dat er morgen iemand weer tegen je zegt, die gaat je weer paaien en met mooie woordjes vertellen dat jij zo'n toffe fan bent en dat je ook nodig in het bestuur van de gemeente moet. Stop dat. Ja, natuurlijk moet er een leiding zijn in de gemeente. Maar als God ze niet boven laat komen, dan wordt het toch niks. Dan wordt het onze voorkeursselectie. Ik loop nu een heel groot aantal jaren mee en iedere keer zie ik dezelfde fouten. De gemeente begint heel goed. Na 5 jaar begint het vanmiddag op weg hier naartoe, telefoongesprek. Ook, het begon heel goed en nu begint het een beetje met scheurtjes. Nou, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Weer hetzelfde, want Amalek heeft weer toegeslagen. Het is zo'n grote nood om Amalek te verslaan. Ik ben een beetje uitvoerig, maar ik wil zo graag vertellen dat de enige mogelijkheid is de Heer Jezus. En daar ontbreekt het aan. Vertel van hem. Maar geniet nu zelf eens van hem. Begin u zelf te zoeken naar hem. Zoek naar zijn foto op bladzijde 1 van de Bijbel. Zoek naar zijn foto op bladzijde 2. Ga kijken wat er van hem staat. In deze geschiedenis Nou, hij is de echte priester. Hij is de echte koning. Hij is de ware profeet. Hij is bovendien het hout. Hij is bovendien het offer. Hij is de aangename. Hij is het die kracht geeft. Hij is het die zegt dat hij bij je is en je niet verlaat. Dat hij je nooit en nooit alleen laat. Dat hij je de overwinning geeft. Dat doet de Heer Jezus. Dat hoef jij niet te zoeken. Dat is zo. Vanaf het moment dat jij gaat discussiëren, weet je, is het ook dat God gezegd heeft? Zo begon de Satan bij Eva. Vanaf het moment dat je gaat discussiëren, ben je al een klein beetje weggeëbd. Geheim is, Heer Jezus, u bent mijn Heer. Door uw genade, door Gods genade roem ik uw eigendom te zijn. U bent het, Heer Jezus. U bent de een. Het klinkt een beetje te simpel en dat is misschien wel een herhaling van zetten, maar ik wil zo graag vertellen dat deze geschiedenis hoort in jouw leven. En ik garandeer je dat Amalek aanval, daar waar jij zwak bent. Misschien morgen al wel. Nou, dat is geen mooi vooruitzicht. We zingen liever het blij wat ze dat mee steelt. Ja, amen, ik ook, vind ik mooier. We kijken naar uit, naar hem, vooruit. We verwachten hem. Maar ondertussen hebben we hier te maken met de aanval. We zijn nog hier op aarde, waar de overste van deze wereld heerst. En de leiding van de kerk, toen was het Saul. Ja, de leiding van de kerk is niet altijd even goed bezig. Voorzichtig. Maar jij dan? Dan moet je niet zeggen, omdat ze het daar verknald hebben, hoef ik het ook niet. Dat is niet eerlijk. Dan moet je ook durven zeggen, omdat ik niet op mijn hoede was, daarom ging het fout. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Nou, dat is niet een opwekkend verhaal. Ik vind het een beetje zwaar misschien, gevoelsmatig. Maar ik wil het aan de andere kant ook niet overslaan. Dat het is de Heere die banier is in jouw leven. Nou, loop maar achter hem aan. Loop maar door de straten van Sliedrecht, Dordrecht, Zwijndrecht. Vaandel, schrijf er maar op. Yahweh Nissi, snappen er ook niet. Mensen snappen er geen fluit van. Net als in Stedum vroeger, niks. Maar ondertussen, jij begrijpt het. Jij begrijpt het. Hij is mijn banier. Hij is het. De Heer Jezus is de enige. Hij is het echt. Amen. Vader, dank u dat u ons zegenen wilt, dat u ons nabij wilt zijn. En dat u ons wilt laten kijken naar de Heer Jezus. Wat zou het geweldig zijn als we een heuveltop hadden voor ons, een soort visueel iets, waar dit zou opstaan. Yahweh is mijn banier. En we zien daar Mozes, de profeet, Hur, de koning, Aaron, de priester. We zien daar het offer, we zien daar de kracht Gods tot behoudenis. Ook de overwinnaar. En zolang die armen van Mozes onbewegelijk zijn, is de overwinning een feit. We danken u dat hij, onze Heer Jezus, onze echte Mozes, de ware profeet, onbewegelijk blijft tot zonsondergang. Totdat de dag voorbij is. Hij is het die de overwinning heeft behaald. Hij is niet in de val van de tegenstander gelopen. Hij heeft niet de conferentie gezocht. Laten we erover praten. Laten we er een conferentie over beleggen. Hij is gegaan met vaste tred naar Golgotha. En daar heeft hij zijn leven gegeven. Daar is hij tot zonde gemaakt. En heeft hij onze zonden in zijn lichaam gedragen op dat hout. Daar is de Heer Jezus. En daar wil ik naartoe. Van daaruit wil ik vertrekken. Dat kruis is een eeuwige lofzang waard. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Altijd over hem spreken. Over hem alleen. Mijn heiland, mijn verlosser. Amen.